Baker District Podcast.
Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van de Martadonna's. Ja, vandaag gaan we het even over een andere boeg gooien. We hebben nieuwe rubrieken voor jullie. Een nieuw format. Helemaal iets nieuws. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Daarnaast is de setting ook anders. We zitten vandaag op de bank in Olst, dicht bij Deventer. Want ja, ik heb helaas 2 keer moeten afzeggen. De redenen daarom, die laat ik even achterwege.
Dat is goed.
Probleempje op de weg. Maar we zitten hier op de bank bij Danny Kerkdijk.
Ja, welkom. Ja, welkom superleuk. Bij mij thuis.
Superleuk dat je er bent en dat je toch nog open stond voor drie keer scheepsrecht.
Ja, zeker, zo is het.
Ja, Danny, jij hebt in 2012 je debuut gemaakt bij FC Twente. Ja. Hebt 4 landstitels mogen bemachtigen. KNVB-beker gewonnen. Ja. Eredivisie Cup. Genoeg prijzen gewonnen.
Zeker.
Engeland gespeeld. Ja. Bij Bristol en Brighton. Dus wij zijn heel benieuwd naar jouw verhaal. En vooral ook naar het verhaal. Want jij bent gestopt met voetbal. En ja, wij zijn heel benieuwd naar wat je nu allemaal doet. En ja, hoe dat eigenlijk is.
Om te leven na voetbal.
Ja, precies. Ja. Dus nogmaals superleuk dat we hier mogen zijn.
Dankjewel.
Ja, want hoe is het nu met je, Danny?
Ja, het gaat eigenlijk supergoed. Ik heb lekker mijn draai gevonden in het leven na voetbal. Ik doe een hele hoop leuke dingen. Ik heb een hele hoop vrije tijd. Het gaat hartstikke goed met mij.
Was het even wennen, die eerste weken, maanden, dat je...
Nou, dat nog niet zozeer. Nee, want in het begin, je komt uit een seizoen. Dus je hebt gewoon, zoals je normaal gesproken ook zomerstop zou hebben. Zo voelde dat ook voor mij. Alleen langzamerhand zie je dus alle clubs wel weer beginnen. En heb jij nog wat lange vakantie, zeg maar. Dus dan komt eigenlijk een beetje het besef van, oké, dit seizoen is toch wel echt, begint het zonder mij. Ja.
Ja, en je hebt niet stilgezeten daarna. Want,
zeker niet, nee.
Ik zie leuke dingen voorbij komen. In de horeca ben je aan de slag gegaan. Ja. En je bent als DJ actief. We hebben elkaar natuurlijk... Toevallig hebben we elkaar leren kennen, ook bij de NOS. Waar we laatst voor het EK voetbal moesten presenteren. En het grappige vond ik toen van... Ja, oké, ik ga na die presentatie ga ik naar huis. Want ik moet morgenochtend vroeg trainen. Ja. En jij zei, nee, ik ga nog even door. Want ik heb een boeking in Utrecht.
Ja, klopt. Ja. Nee, ik heb eigenlijk heel bewust ervoor gekozen om dingen te doen die ik leuk vind. Waar ik eerder geen tijd voor had. Want werken in de horeca en het DJ'en naast mijn voetbal. Dat werd niet altijd in dank afgenomen, zeg maar. Terwijl ik het wel altijd heb gezien als werk. Dus daar had ik nu alle tijd voor. En uiteindelijk de agenda zat bomvol. Dus ik heb een hele hoop leuke feesten mee mogen maken.
Ja, superleuk. En wat je zegt, het werd niet altijd in dank afgenomen. Dat is natuurlijk ook het feesten en het DJ zijn is vaak in de late uurtjes. Ja. Dat is misschien niet helemaal een goede combinatie met topsport. Of zag jij dat zelf anders?
Ja, ik zag het zelf wel anders. Op het moment dat ik op vrijdag een boeking bijvoorbeeld had. En wij speelden op zondag. Ja. Ik zag het echt als werk. Dus ik ben niet een van die mensen die in het publiek staat te feesten. Ik doe gewoon mijn ding, daarvoor word ik betaald. En ik wil dat zo goed mogelijk doen, zoals ik dat ook deed tijdens mijn voetbalcarrière. Alles op het veld wil je zo goed mogelijk doen. Dus kijk, tuurlijk, ik snap zelf ook wel dat je geen boeking moet doen voordat je een wedstrijd hebt. Maar als ik bijvoorbeeld een doordeweekse boeking had of wat ik zeg op vrijdag en we speelden op zondag, ja... Mijn voorbereiding leed er niet echt onder, zo zag ik het. Maar goed, uiteindelijk in goed overleg keuzes gemaakt. En langzamerhand toch nagedacht van oké, is dit dan wat ik wil? Of is het misschien klaar met het voetballen? Dus daar heb ik goed over nagedacht, gesprekken gevoerd met mijn familie, vrienden. En eigenlijk toch wel tot de conclusie gekomen dat... Dat er ook een leven na voetbal is. Ik krijg heel vaak te horen van... Ja, maar je bent nog zo jong.
Hoe oud ben je?
Ik ben nu 29. Dus ik was 28 toen ik stopte. Dat klopt. Alleen op een gegeven moment had voetbal niet echt meer mijn prioriteit. En merkte ik ook echt dat ik mezelf ertoe moest zetten... om te trainen en de wedstrijden in te gaan. Ik gaf wel altijd 100%. Alleen... Wat ik zeg, het knaagde ook iets aan mij dat ik dacht van... er is ook een leven na voetbal. En nou ja, waarom doorgaan als, ja, als ik die kant eigenlijk een beetje wil ontdekken.
Vond je het ook lastig om dan die boekingen bijvoorbeeld af te zeggen? Dat je naarmate die keuzes moest gaan maken, dat je dacht van ja, eigenlijk had ik liever wel die boeking door laten
gaan. Ja, er zijn wel een aantal boekingen geweest waarvan ik dacht, als er een stadsfestival of zo was, dat ik dacht van ja, super vet. Je staat op main stage en ja, als je dan moet zeggen van sorry jongens, ik kan niet, want ik moet voetballen. Dat klinkt dan zo suf of zo, ik weet niet. Maar er zijn zeker een aantal boekingen geweest die ik heb moeten afzeggen waar ik toch graag naartoe had gewild.
Ja, ja, de ambitie voor voetbal en de ambitie voor het draaien. Ja. Daar zullen we straks uitgebreid over gaan praten. Laten we eerst even beginnen met de warming up. Het eerste rubriekje voor de luisteraars. Kunnen ze alvast een beetje horen hoe jij in het leven staat.
Yes.
Ik geef de voorzet. Jij komt hem binnen, goed?
Ja, doe ik.
Als ik nu een vaardigheid van mijn voetbaljaren opnieuw zou mogen kiezen, dan?
Zou ik niet zo streng voor mezelf zijn.
Mijn grootste uitdaging buiten het veld is?
Opnieuw ontdekken wie ik ben, niet als voetballer, dus als mens.
Wat mensen vaak niet weten over mij is dat ik?
Heel zorgzaam ben.
Het verschil tussen spelen in Nederland en in Engeland was voor mij vooral?
Het leven als voetballer.
Als ik een advies terug kon geven aan mijn 18-jarige zelf, dan zou ik zeggen?
Geniet ervan.
Mijn ideale backstage zou bestaan uit?
Een kleedkamer waar alles is geregeld van de rider. Dat komt niet altijd in voor, dus.
Ja, hoe zie je dat voor je?
Ja, gewoon een kleedkamer dat ik me heel eventjes kan afzonderen van de feestende mensen. En even met de crew kan zitten om alles even door te nemen.
En wat is een rider? Wat staat erop?
Ja, een rider is eigenlijk waar een club of een festival of de persoon die jou boekt aan moet voldoen. Dat gaat vaak over technische dingen, welke desk je wilt draaien of ja, gewoon de geluidsinstallatie. Maar bijvoorbeeld ook voldoende flesjes water, een handdoek of... Nou ja, zoals je daar ziet, staat er op mijn rider een fles Moët. Niet om op te drinken, maar om aan de muur te hangen. Maar dat is eigenlijk puur, je zet daar bepaalde dingen op. En als je dan op locatie komt, dan kijk je eigenlijk of de persoon of de persoon die jou heeft geboekt, zeg maar, of die überhaupt heeft gekeken naar wat er in jouw rider staat. Want op het moment dat dat niet in de kleedkamer staat, dan weet je eigenlijk dat de... dat er niet aan voldaan is. Ja. En op dat moment weet je van... oké, als jij dan op het podium komt en je moet draaien... en er is niet voldaan aan jouw eisen qua desk of qua installatie... Mm-hmm. Ja, dat kan soms best even schakelen zijn. Dat je even een paar handelingen moet doen... voordat alles naar wens is.
En wat is jouw belangrijkste eis bij een boeking?
Dat is eigenlijk puur de installatie. Dat sommige clubs hebben bijvoorbeeld... Ik werk altijd met Pioneer. Dat is een bepaald merk. Ik maak ook mijn sets vaak in Recordbox. En dat Recordbox werkt weer samen met Pioneer. Maar als jij bijvoorbeeld in een club komt... waar ze geen Pioneer set hebben... ja, dat is best wel lastig. Omdat dan de installatie werkt anders. Of bepaalde liedjes die worden niet compleet gedownload of zo. Dus dat is eigenlijk waarom een rider bestaat. Zodat je niet voor dat soort verrassingen komt.
Oké, okay, nou dat leer ik ook weer wat.
Ja.
In de podcast. Je zei ook over jezelf dat als je jezelf een advies mag geven... als je 18 jaar zou zijn, was minder streng zijn voor mezelf. Kan je dat uitleggen?
Nou ja, als voetballer denk ik dat je altijd het beste uit jezelf wil halen. En het liefst zo snel mogelijk. Alleen ik denk dat dat niet altijd heel realistisch is. Dus in dat geval, ik verwachtte eigenlijk altijd dat ik van 0 naar 100 ging binnen een seizoen. Maar ja, dat kan gewoon niet. Je ontwikkeling gaat niet zo snel. Of bepaalde tegenslagen, blessures of wat dan ook. Dus achteraf gezien zou ik zeggen van wees niet zo streng voor jezelf en probeer wat meer te genieten.
Dat zou je ook meegeven aan...
Absoluut, spullen. Absoluut. Ja, kijk, voetbal is natuurlijk hartstikke mooi en is echt een fantastisch leven. Als je iets doet wat je heel leuk vindt, dat je dat dagelijks mag doen en je geld mee mag verdienen, is dat fantastisch. Alleen, ja, daarnaast is er meer dan dat. En ja, je leven gaat wel door. En ja, probeer dan ook wat meer als mens, zeg maar, te genieten in plaats van alleen maar het voetbal.
Ja, mooi.
Ik was natuurlijk best jong toen ik me debuut maakte, precies, plus dat ik naar het buitenland ging.
Laten we overgaan naar de kick-off. Daarin bespreken we jouw carrière van toen naar nu. Jij begon als klein meisje bij Olst.
Overwetering, ja.
Overwetering.
Club uit Olst. Ja.
Club uit Olst. Had jij altijd al de passie voor voetbal? Of hoe is dat bij jou ontstaan?
Nee, eigenlijk niet. Ja, ik vriendin van mij, mijn beste vriendin, daar zat ik bij in de klas. En in de klas voetbalden wij al op het plein met alle jongens eigenlijk. Dus wij mochten als enige twee meisjes mochten wij meedoen. En op een gegeven moment zei ik tegen mijn vader van ja, ik wil eigenlijk wel op voetbal. En nou ja, dat kwam best wel als een shock. Want hier bij de vereniging was er nog geen meisje. Gelukkig wou mijn beste vriendin ook op voetbal. Dus wij met z'n tweeën naar die club en aangeven van nou, wij willen graag op voetbal. Hoe zit dat? En nou, de club moest dat eerst gaan uitzoeken. Dus wij mochten meetrainen met de F7. En we hebben volgens mij echt iets van 5 jaar of zo in de F gezeten. Omdat ze niet wisten of een meisje door mocht stromen. Hoe dat zat eigenlijk. Dus van daaruit, wij voor de jongens in ons voetbalteam was het niet gek, want wij voetbalden al met ze op school. En dus op een gegeven moment was het best wel bekend van, nou ja, wij voetballen en niemand bij onze vereniging vond dat gek. Alleen op een gegeven moment, de tegenstander, die zag je wel kijken van, oh, een meisje. Ja, dat was voor hun was dat wel heel nieuw en gek. En ik heb er heel veel aan gehad dat mijn teamgenoten eigenlijk altijd achter mij stonden en voor hun was het hartstikke normaal. Alleen, dat was wel even wennen en even kijken binnen zo'n vereniging van hoe gaat dat eigenlijk?
Ja, tuurlijk. Maar uiteindelijk maak jij op jonge leeftijd de overstap naar FC Twente. Dus je ging van amateurvoetbal naar professioneel voetbal. Hoe is dat gegaan?
Ja, ik was op een gegeven moment vanaf de F ging ik door naar de E. Heb ik uiteindelijk maar 1 jaar in de E gezeten. Omdat ik, het was onderhand bekend van hoe het doorstromen werkt, zeg maar. Uiteindelijk in de D1 en in de C1 werd ik gescout door de KNVB. Toen had je nog van die regionale elftallen. Dus speelde je 1 keer in de week speelde je een wedstrijd met meiden die waren opgevallen uit de regio. En zodoende ben ik eigenlijk toen gescout voor PEC Zwolle en voor Twente. Omdat ik natuurlijk een beetje ertussenin woon. Dus bij Twente kwam ik in de onder 14 was dat toen. En dat was gewoon een trainingsgroep. Dus op vrijdagavond hadden we gewoon, naast dat je gewoon bij je eigen club voetbalde, had je een extra training waarin je met de meiden uit Twente of hier uit de regio extra ging trainen en extra aandacht kreeg om die ontwikkeling eigenlijk voor te zetten. Uiteindelijk na die onder 14 kreeg ik te horen dat ik door mocht naar de opleiding, dus de onder 16. En dat hield dan in dat ik ook daar naar de middelbare school moest. Dus ik werd 's ochtends om 6 uur werd ik opgehaald, gingen we een paar andere meiden ophalen en dan werden we naar school gebracht. En uiteindelijk ging je naar school, ging je trainen en na die tijd werd je weer teruggebracht.
Dus jouw competitie daar?
Ja, dat werd toen echt competitie. Dus je ging van 3 keer in de week trainen naar elke dag trainen plus een wedstrijd. En ik moet zeggen dat in het begin best wel even wennen was. Ik weet ook zo rond deze periode, dus november, december, dat ik echt wel even ziek thuis was. Ja. Maar het was eigenlijk meer van oververmoeidheid. Omdat, nou ja, je moet toch schakelen. Je moet toch wennen. Je moet ineens elke dag trainen. Plus je moet het combineren met school.
Lange dagen denk
Lange
ik ook.
Dagen.
In dat busje.
Ja, 6 uur 's ochtends werd ik opgehaald. En nou ja, 6 uur, 7 uur kwam ik thuis. Moest je huiswerk maken, eten en ging je naar bed. En zo ging het eigenlijk de hele week door. Ja.
Ja, en toen uiteindelijk, wat ik me nog kan herinneren in de tijd dat ik bij FC Twente in de jeugd zat, want toen zat jij het eerste.
Oh ja?
Ja. Toen zat ik ook in die trainingsgroep van onder 14, onder 16. Toen was dat, noemde je dat de C5? Kan dat kloppen?
Ja, klopt ja.
Dat was jong FC Twente.
Ja.
Toen heb je die ook nog doorlopen of heb je die overgeslagen?
Ik ben van de van onder 16 inderdaad, die C5, ben ik naar de belofte gegaan. En vanaf de belofte ben ik eigenlijk best wel snel doorgegaan naar het eerste elftal, omdat daar hadden ze best wel veel blessures als centrale verdedigers. En Arjan Veurink, die was toen de trainer. Die was ook mijn trainer geweest bij de belofte, plus bij de onder 14.
Nu dus bondscoach.
Nu bondscoach, ja. Dus hij kende mij best wel goed als speler. En hij heeft mij toen eigenlijk vervroegd overgehaald naar het eerste elftal.
Ja. Want je hebt op hele jonge leeftijd toen je debuut mogen maken.
Ja, ik was volgens mij 16 toen ik mijn debuut maakte. Uiteindelijk na dat seizoen, omdat Kirsten Bakker die raakte geblesseerd. Die had een hersenschudding. En zoals ik zei, waren heel veel blessures op dat moment. Dus ik werd eigenlijk een beetje voor de leeuwen gegooid van zoek het maar uit. En dat ging eigenlijk heel goed. Ik werd heel goed opgenomen in een team wat toen nog bestond uit Jill Roord, Anouk Dekker. Later kwam Stephanie van der Gracht naast mij staan. Dus best wel grote namen in het vrouwenvoetbal. En dat vond ik heel prettig, omdat ik me kon aanhaken of in ieder geval kon optrekken aan het niveau van hun. Dus dat ging eigenlijk heel snel. In een hele korte periode ben ik van belofte naar het eerste gegaan, naar mijn eerste contract tekenen, naar vaste basisplaats en uiteindelijk het Nederlands elftal.
Hoe heb je dat ervaren?
Ja, achteraf gezien heb ik er niet zo heel erg van genoten op dat moment. Omdat het zo snel ging. En je wordt eigenlijk een soort van geleefd. Ja. Op dat moment vind je het niet meer dan normaal. Terwijl nu, ja, als ik terugdenk, dan denk ik, ja, ik weet niet of dat allemaal zo normaal was, hoe snel het is gegaan.
Het is toch gek, hè? Dat je dan op het moment zelf.
Heb je het niet echt door?
Nou, kijk, ik denk wel dat je het beleeft en dat je denkt van, als je thuis komt na een goede wedstrijd of bijvoorbeeld als je kampioen bent geworden, dat je denkt van, ja, wow, ja, dit is echt lekker. Maar als je nu dan op de bank zit en denkt, je bent gestopt, dat je denkt, ja, wow. Ik had er misschien nog wel iets meer van kunnen genieten.
Precies, ja, dat is het ook. Ja, zeker.
Welk moment is voor jou het meest bijgebleven in de tijd van FC Twente?
Dan denk ik toch het eerste kampioenschap. Ook omdat ik in die wedstrijd mijn eerste doelpunt maakte. En toen werden we op een gegeven moment voor de vierde keer op rij kampioen. Waar ik dus de tweede keer bij was. En dan denk je wel van, dit is wel echt heel bijzonder hoor. In een voetbalwereld dat je vier keer op rij kampioen mag worden. Dat je altijd meespeelt voor die prijzen. Dat is denk ik toch wel heel bijzonder. Ja.
Ja, uiteindelijk heb je het gezien in Nederland. Vier kampioenschappen. En komt er een Engelse club bij jou op de deur kloppen. Had je gelijk, dit ga ik doen?
Ergens wel. Mijn eerste club in het buitenland was Bristol City. Dus best wel een wat kleinere club in Engeland die toen uitkwam in de hoogste league. Maar ik vond het eigenlijk best wel een mooie opstap. Want ik kwam net een beetje in beeld bij het Nederlands elftal. En aanvallend gezien en aan de bal vond ik mezelf best wel ontwikkeld. Alleen, ik wist gewoon dat er werk aan de winkel was op het verdedigende vlak. Nou ja, en als jij uitkomt voor Twente, waarin je eigenlijk altijd het spel maakt en veel de bal hebt, kom je niet zo heel vaak in die echt beslissende verdedigende momenten. Dus ik wist van, oké, als ik echt vast wil aanhaken bij het Nederlands elftal, dan zal ik een stap moeten maken waarin, ja, ik misschien bij een club die wordt gezien als de underdog ga voetballen en zo vaak mogelijk in van die verdedigende situaties kom. Dus vandaar eigenlijk overwogen om uiteindelijk ja te zeggen tegen Bristol City. Ook omdat het echt wel een beetje werd gezien als opleidingsteam. Terwijl eigenlijk als je normaal gesproken een stap naar het buitenland maakt, dan is het gewoon keihard en is het presteren. En dan maakt het echt niet meer uit of je nou wel of niet ontwikkelt voor jouw 10 anderen. Dus vandaar wel echt een bewuste keuze om toch ja te zeggen tegen Bristol City. Uiteindelijk 2 jaar mogen voetballen met heel veel plezier. Tuurlijk, in het begin was het wennen hoor.
Maar merkte je veel verschil? Want je gaat naar Engeland, Engels competitie.
Ja, heel fysiek. Veel lopen. Wij waren natuurlijk de underdog. Dus je moest echt
verdedigend
wel,
mocht je aan de bak.
Verdedigend mocht ik echt wel aan de bak. En heb ik ook heel veel geleerd. En uiteindelijk, wat ik zeg, je gaat naar een ander land. Andere cultuur, andere taal. Dat was best wel even pittig, even lastig. Ik heb daar echt wel een half jaar over gedaan voordat ik zoiets had van, oké, ik zit hier op mijn plek, ik ken de weg, ik voel me hier thuis.
Heb je je eenzaam gevoeld?
Ja, zeker. In de eerste 2-3 maanden dacht ik echt, waar ben ik aan begonnen? Ja, want weet je kiest voor het voetbal. Alleen op het moment dat jij 's middags om 4 uur bijvoorbeeld klaar bent op de club, dan kom jij in een leeg huis. Ja. En dan op een gegeven moment zie je die muren wel op je afkomen. Uiteindelijk na 1 seizoen kreeg ik al een aanbod van Brighton. Alleen wat ik zeg, ik heb er best wel lang over moeten doen om me ergens thuis te voelen. Dus vandaar eigenlijk de keuze dat ik zoiets had van, ja, ondanks dat het in hetzelfde land is, moet ik weer mijn spullen pakken, moet ik weer ergens mezelf een nieuw thuis creëren. Dus vandaar eigenlijk heel bewust gekozen om nog een seizoen bij Bristol te blijven. En we hebben 2 hartstikke goede jaren gehad. Volgens mij eindigden we 6e en 7e in de competitie.
En voor een opleidingsteam, hoe jullie gezien waren, dus eigenlijk wel...
Hoog. Ja, heel goed. Ja, uiteindelijk een bewuste keuze om nog een jaar te blijven. En toen had ik het geluk dat de volgende zomer dat Brighton opnieuw kwam. En Brighton was gewoon een grotere club, betere faciliteiten. Was het gewoon nog beter geregeld. Dus uiteindelijk toen besloten om de overstap te maken naar Brighton.
En wat is voor jou, als je erop terugkijkt, het grootste verschil tussen... het voetbal in Nederland en in Engeland?
Ja, toch wel wat ik zei, het leven als voetballer. Er wordt van jou verwacht dat jij om 8 uur op de club bent, dat je ontbijt, dat je meetings hebt. Maar dat kan ook allemaal, want er staat financieel natuurlijk iets tegenover. Maar ook je kan ook echt alles uit jezelf halen, omdat de faciliteiten zo goed zijn. Je hebt een eigen gym tot je beschikking als vrouwentak. We hadden een eigen zwembad, we hadden een eigen... sauna, de velden zijn top, altijd bereikbaar, altijd beschikbaar voor jou. Dus je kan ook echt alles uit je voetbalcarrière op dat moment halen. Omdat ook op het moment dat je na die tijd thuis komt, dan ben je ook echt klaar voor de dag. Waarin je hier in Nederland nog naar school gaat of ernaast werkt. En daar is dat niet. Daar is het zo goed geregeld dat je echt volledig kan leven als profvoetballer.
Ja, je had het net natuurlijk ook al over je ambities buiten het voetbal. Ja. Toen je in Engeland zat... Ja, wakkerde dat zich ook een beetje aan of eigenlijk helemaal niet?
Het is eigenlijk gekomen door de coronaperiode. Want ik woonde toen samen met Inessa Kaagman in Engeland bij Brighton. En op een gegeven moment was het daar lockdown. Dus nou, je ging naar de club, je ging naar het veld.
Jullie gingen samen een feestje vieren.
Ja, dus het was echt na het veld toe trainen, na de tijd terug in de auto's. Ja. Dus je dagen waren ineens super kort. Ja. Je was met 3 uur was je thuis. Toen dacht ik van ja... er is toch wel iets wat ik met mijn tijd kan doen. En ik heb muziek altijd heel leuk gevonden. Dus toen kocht ik zo'n kleine desk die je kon inpluggen aan je laptop. En toen ging ik YouTube-video's kijken. En eigenlijk was Inessa mijn publiek. Die moest bepalen of het goed was of niet.
En hoe moet ik dat voor me zien?
Inessa zat op de bank. Dus Inessa zat op de bank. En die was echt heel kritisch. Dus als er een overgang niet goed was, dan zei ze opnieuw. Opnieuw.
Oh, leuk.
Ja, en uiteindelijk hebben we gegoogeld. En toen kwamen we er dus achter dat er een vrouwelijke DJ echt 2 straten bij mij vandaan woonde in Engeland. Dus toen heb ik haar een berichtje gedaan. En toen zei ik van nou, zo is het geval. Zou ik misschien bij jou op les mogen? Dus dat kon. Ik mocht bij haar bles. En dat...
Wat een grappig verhaal, maar hoe moet ik dat voor me zien? Dus jij stuurt haar een bericht, ze stond ervoor open. Ja. Dus jij gaat gewoon naar haar huis.
Ik ging naar haar huis met mijn USB-stickie. En toen zei ze van nou, laat maar eens zien wat je kan en wat je al hebt geleerd tot nu toe. En eigenlijk vanaf het moment dat ik inpluchte en dat ik begon te draaien, toen zei ze van ja, maar jij moet er echt door mee gaan, want je hebt echt talent. Feeling. En ik was altijd heel bescheiden, want nou ja, ik zag het echt als hobby. Ik vond het leuk om het naast mijn voetbal te doen, maar ik nooit over nagedacht om er überhaupt iets mee te gaan doen. En toen op een gegeven moment had zij rond de kerst had zij iets van een livestream voor een goed doel. En Inessa stuurde die naar in de groepsapp van het team, zeg maar. En niemand had daarvoor ooit nog... ze wisten wel dat ik het leuk vond en dat ik ermee bezig was, maar had mij nog nooit echt zien draaien. Dus op een gegeven moment zag ik iedereen oppuppen in die livestream. En de volgende dag zeiden ze echt van... wow, we willen jou boeken op onze bruiloft of wat dan ook. Dus nou ja, dat was eigenlijk het moment dat ik zoiets had van... oké, ik ben er misschien toch wel een beetje goed in.
En wat was je eerste boeking?
Mijn eerste boeking was toen ik uiteindelijk terugkwam in Nederland. Hadden mensen, die wisten natuurlijk dat ik ook draaide, maar in ieder geval voor mezelf. Dus toen kwam ik op een gegeven moment terug en toen zeiden ze van ja, kunnen wij jou ook boeken? Dat ik dacht van, ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Kunnen jullie mij ook boeken? Ja, als jullie dat willen, dan kan dat wel. Dus uiteindelijk was de eerste boeking was een club in Deventer, de Alm heet het. En daar mocht ik de zaterdagavond direct...
Voetjes van de vloer daar.
Voetjes van de vloer, ja, zeker. Ja, dus heel veel vrienden, familie, die kwamen natuurlijk kijken, want het was in de buurt. En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
Ja, supercool. Ja. Om even weer nog terug te komen op het voetbalgedeelte, want we zijn hier niet in een DJ-podcast. Nee. Wat je zegt, je hebt toen een stap gemaakt naar Brighton. Ja. Goed ontwikkeld. Ja. Toen werd je ook dus... standaard opgeroepen voor het Nederlands team. Zat je in de selectie van het WK.
Ja.
Hoe heb je dat ervaren om uit te komen voor je land?
Ja, dat was denk ik ook wel los van het feit van mijn eerste kampioenschap. Het moment dat je hoort dat je bij zo'n WK-selectie zit. Dat ja, als ik daar nu aan terugdenk, dan geeft me dat wel weer opnieuw kippenvel. Ik weet nog dat het Het was de laatste interlandperiode voor het toernooi. Waarin je dus ook de afsluitwedstrijd, de uitzwaaiwedstrijd hebt. En voor ons was het dus, we waren daar met z'n 25'en volgens mij. En we gingen met 23 naar het WK. Dus die wedstrijd is geweest, je gaat terug naar het hotel.
Ik herken het,
je moet nog een nacht slapen. En dan die volgende ochtend heb je een bespreking. Ja, die tijd daartussen, dat duurt zo lang. Want uiteindelijk, ik weet nog dat ik had gedroomd dat ik werd gebeld, dat ik naar Serena moest toekomen om te vertellen dat ik niet bij de selectie zat. En ik werd wakker en het enige wat ik dacht van, oké, niet op die telefoon kijken, niet op de telefoon kijken.
Dus want je hoopt dat ze niet belt of app, precies, want als je geen appje hebt, dan weet je van,
ja, dus het was inderdaad, er waren twee meiden die waren dus gebeld van, nou.
Weet je nog wie dat waren?
Nee, durf ik zo niet te zeggen. Nee, dat weet ik niet meer. Ik was zo blij dat ik er wel bij zat.
Die steeds dichterbij komt naar die bespreking. Dus laat zeggen, je hebt die bespreking om 10 uur.
Ja.
En het is 9:45, dan begin je wel te denken, de kans.
Nou, het begint eigenlijk al een beetje bij het ontbijt. Want Serena die is er niet. Dus je weet van, dit zullen dan die momenten zijn waarin je eventueel een appje zou kunnen krijgen van, kom even naar de bespreekruimte. Dus wat ik zeg, zo lang mogelijk op je telefoon kijken, dat uitstellen. En op een gegeven moment, we hadden om 12:00 inderdaad bespreking. En toen was het 11:45. Toen dacht ik, als ik nu nog gebeld zou, zou het wel heel. Dus dan en ik was ook aan het appen met mijn ouders van, heb je al een berichtje? Ik zeg, nee, ik heb nog geen berichtje. En ik weet nog dat moment dat ik die bespreekruimte instapte, weet ik nog dat Janice tegen mij zei van, je zit erbij. En dat was echt het moment. Want Stephanie van der Gracht was geblesseerd. En Victoria Pelova ook. Dus we kwamen die bespreekruimte binnen. En op het ene scherm was Steve. En op het andere scherm was Vic. En wij waren met z'n 21'en die binnenliepen. En dat was het moment van, nou jongens, gefeliciteerd. Wow. Jullie zitten bij de selectie. En ik weet nog dat dat wel echt een moment was dat ik dacht, ik denk dat dat wel echt het meest trotse moment uit mijn carrière is geweest. Dat ik dat ik bewust de keuze had gemaakt om naar Engeland te gaan, om dus zoiets bij het Nederlands elftal te mogen bereiken. En als dat dan ook uiteindelijk lukt en uitkomt, dan dat is wel een heel mooi moment.
Ja, vooral ook omdat je zegt van, ik wilde echt verdedigend stappen maken. Ja. Bewust die keuze gemaakt naar Engeland.
Ja.
En ik kan me voorstellen als je dan echt die stappen doorloopt en het dan ook beloond wordt en denkt van, ik heb het toch wel gewoon echt gedaan. Je springt ook in het diepe, nieuw land.
Zeker, want 2 jaar daarvoor, dus voordat ik eigenlijk de keuze maakte om naar Engeland te gaan, was het EK in eigen land. En toen was ik dus net aanhakend bij het Nederlands elftal. En toen was ik dus wel diegene die dat appje kreeg om naar die bespreekruimte te komen, om te laten weten van, je doet dat hartstikke goed, alleen, op dit moment maken we andere keuzes. Dus ik had dat al een keer meegemaakt. Ja. En nu voelde ik ook echt van, ik heb er alles aan gedaan. Ik heb bewust de keuze gemaakt om naar het buitenland te gaan, mezelf te ontwikkelen als verdediger. En op het moment dat dat dan uit mag komen en lukt, maar is dat wel een heel trots gevoel.
En wat is op het veld het mooiste moment wat je bijblijft voor Oranje?
Dan denk ik, ik heb toen niet gespeeld dat WK, maar ik zat er wel bij. Ja, gewoon dat gevoel dat je elke keer een ronde verder komt. Het winnende doelpunt, of ik weet nog dat we tegen Japan volgens mij, of Zweden, in de kwart of halve finale hadden we extra tijd. En dan kregen we een penalty, die Lieke Martens uiteindelijk scoorde. Ja, en dat gevoel dat je gewoon weer zo'n ronde verder bent en niet naar huis hoeft. Want zo'n toernooi is natuurlijk heel onzeker. Je kan van begin tot het eind meemaken, maar je kan ook na 3 wedstrijden naar huis gaan. Dus het gevoel dat je dan elke keer die ronde verder komt, dat is wel echt een heel magisch gevoel.
Ja, en ik denk ook op zo'n WK, dan moet je ook, zeg maar, of je een wisselspeler bent of basisspeler, je beleeft het echt als één team.
Ja.
Dus wat je zegt ook van, ik heb misschien geen minuten gemaakt, maar ik heb het wel echt beleefd als onderdeel van het team.
Absoluut, en dat vind ik echt wel een kracht van Arjan en Sarina. Dat zij doen het echt met de selectie van 23. Dus of jij nou de derde keeper bent of de spits die altijd speelt, daar wordt geen onderscheid in gemaakt. Dat voel je niet zo. En dat is wel echt een kracht van hun als bondscoach zijnde. Dat ze dat in zo'n team kunnen behouden, maar ook levendig kunnen houden. Ja.
Ja, heb je voor jezelf ook op dat moment je rol echt geaccepteerd? Of
zeker.
Had je...
Ja, omdat gewoon heel snel was het gewoon duidelijk van, dit zijn mijn basiself. Dit zijn mijn eerste 2 à 3 vaste wissels die ik wil gaan doen. En ja, daarnaast heb ik ook iedereen nodig om hun zo goed mogelijk te kunnen laten presteren. Dus als zij het goed kunnen doen op een training, kijk, dat hangt van ons af. Hoe goed wij onszelf tegenover hun zetten. Dus dat is eigenlijk altijd was heel duidelijk, maar daardoor ook makkelijk te accepteren. En ja, wat ik zeg, je bent gewoon onderdeel van en zo beleef je het ook. En dat is wel, wel knap van hun. Maar ook
hun
van
kracht. Ja, uiteindelijk. Absoluut, dat heb ik vaker gehoord. Dus
ja, zeker.
Mooi. Nou, uiteindelijk beslis je om uit Engeland weg te gaan.
Ja.
En weer terug te gaan naar je club hier in Nederland, FC Twente.
Ja.
Heb je nog 2 jaar gespeeld, onder contract gestaan.
Ja.
Ja, hoe was dat voor jou? Want je komt natuurlijk dan weer binnen bij de club waar je heel lang hebt gespeeld. Ja, meer dan 140 wedstrijden hebt gespeeld.
Ja.
En dan kom je opeens met best wel wat jonkies te spelen.
Ja.
Andere rol, denk ik ook.
Ja, zeker. Ja, ik kwam geblesseerd terug uit Engeland. Ik had heel lang in Engeland een overbelaste blessure. Ik had een schaambeenontsteking, waar ik uiteindelijk ook injecties voor heb gehad. Omdat ik daar gewoon te lang mee door heb gelopen. Dus ik kwam eigenlijk geblesseerd terug bij Twente. En Twente behandelde dat in eerste instantie heel goed, door mij heel rustig op te bouwen. En uiteindelijk weet ik nog dat we Champions League wedstrijden hadden. En tegelijkertijd was het WK onder 20, waar best wel een aantal meiden van ons team aanwezig waren. Dus uiteindelijk toch heel snel opgebouwd om die wedstrijden te kunnen spelen. En dat is achteraf gezien gewoon niet heel verstandig geweest. Want uiteindelijk toch heel veel last gehad en toch overbelast weer. Dus vandaar hele bewuste keuze moeten maken om gewoon de aankomende 3 maanden rustig aan te doen. Geen onderdeel uit te maken van de selectie. En mijn mede-teamgenoten deden het hartstikke goed. Dus er was eigenlijk ook geen reden om te wisselen. Wat ik uiteindelijk heel goed begrijp, hoor. Want ja, een winnend team, dat wissel je niet. Maar dat was voor mij best wel lastig. Ook omdat in die periode overleed mijn oma. Dus privé gezien gebeurde er heel veel. En er wordt wel van je verwacht dat je op het voetbalveld gewoon continu blijft leveren. Daarin heb ik wat momenten meegemaakt binnen de club, waarin ik vond van ik sta elke dag hier keihard te knokken. Terwijl op de achtergrond zijn er heel veel dingen waar ik op dit moment wel
heel veel impact heb eigenlijk op je leven.
Daarin heb ik hele goede gesprekken gehad met de club. En ook mijn teleurstelling toen wel naar hun uitgesproken. Dat ik die steun op dat moment niet voelde. Terwijl ik wel elke dag keihard aan het werk was op het veld.
Wat had je op dat moment misschien meer nodig gehad?
Nou, ik zou het vanaf, dat heb ik ook aangegeven hoor. Heb ik ook besproken. Dat ik op dat moment vond dat, weet je, er was niemand die naar mij toe kwam. Ik stond om 8:00 ochtends op het veld voordat de meiden kwamen om met de fysio te trainen. En er was niemand die naar mij toe kwam om te vragen van, goh, hoe gaat het met je? Hoe voel je je? Want, wat ik zeg, mijn oma was die week overleden. Dus het was al bijzonder dat ik op het veld stond. Maar ik had zoiets van, als ik niet daar op het veld sta om aan mezelf te werken, dan laat ik mijn teamgenoot in de steek. Terwijl op dat moment voelde het voor mij een beetje alsof de club mij in de steek liet. Dus dat heb ik uitgesproken. En dat was denk ik voor mij ook wel een klein beetje het moment dat ik me ging realiseren van, voetbal is leuk. En ik heb het echt heel lang met heel veel plezier gedaan. Maar misschien is dit niet, haal ik hier niet langer mijn plezier uit. Dus uiteindelijk, ik denk op het moment dat die gedachten al een keer rond zijn gegaan in jouw hoofd. Ja, dat de keuze dan misschien ergens al wel voor je is gemaakt. Dat het niet echt meer je prioriteit heeft. En dat merkte ik wel aan mezelf.
Vond je het moeilijk dat die gedachten in je hoofd rondgingen?
Ja, want wat ik zeg, het is hetgeen wat ik altijd het liefst heb gedaan. En misschien ook wel een beetje, omdat het voor mezelf voelde dat ik alles al had meegemaakt. De cirkel was rond. Ik was naar het buitenland geweest. Nederlands elftal mogen spelen. Champions League mogen spelen. Eindtoernooien mogen meemaken. En dan terugkomen bij de club. Ja, misschien was het ook wel goed zo. Ik denk als je terugkijkt dat heel veel mensen zouden dromen om terug te mogen keren bij de club waar ze ooit begonnen zijn. Alles mee te mogen hebben gemaakt. En wat ik zeg, misschien was het ook wel goed zo. De cirkel was rond. Dus als die gedachten eenmaal in je hoofd rondgaan, dan denk ik, luister daarna en luister naar je hart.
Heb je er lang over moeten nadenken om de beslissing te maken om te stoppen?
Nou, ik weet nog dat ik het op een gegeven moment met mijn familie besprak. En mijn zus die had ondertussen 2 kids gekregen. Dat was op het moment dat ik in Engeland voetbalde. Dus mede daardoor dacht ik ook van, ja, misschien toch wel weer terug naar Nederland om die toch te zien opgroeien en niet alleen maar op de telefoon een band op te bouwen. En toen ik het besprak met hun, toen zeiden ze ook van ja, maar er is zoveel meer dan voetbal. En op het moment dat jij, nou ja, niet meer zoveel plezier daaruit haalt, ja, ga dan eens kijken waar je wel plezier uithaalt. En dat was voor mij op dat moment hele simpele dingen. Mijn neefje en nichtje op kunnen halen van school. Als ze Sinterklaas vieren, ik zeg maar wat hele kleine dingen, gewoon daarbij kunnen zijn. Dus toen zei mijn moeder van, waar het ene boek sluit, openen andere hoofdstukken weer. En toen dacht ik van ja, zo heb ik er nooit naar gekeken. Omdat, wat ik zeg, voetbal was altijd je leven en ja, daar ging je volledig voor. En heb je nooit nagedacht van oké, wat zou ik eigenlijk willen na mijn voetbal? En hoe ziet dat eruit? En op het moment dat ik wist het nog niet hoor. Op het moment dat ik stopte met voetballen, wist ik niet wat ik wou worden, waarin ik een toekomst zag. Maar ja, om dan altijd maar door te blijven gaan met voetbal, omdat je niet weet wat je wil. Ik had zoiets van ja, misschien is het goed om te stoppen. En om dat te gaan ontdekken, wat ik wil als persoon en waar ik een nieuwe uitdaging, zeg maar, uithaal.
Ja, toen heb je het boek voetbal, profvoetbal, heb je gesloten.
Ja.
Ja, en dan kom je thuis hier in Olst. Ja. En dan heb je opeens een heel ander leven. Hoe heb jij dat opgepakt?
Ja, kijk, het mooiste vind ik nog steeds als ik terugkijk is dat ik ben begonnen met een kampioenschap en het heb mogen afsluiten met een kampioenschap. Dus voor mij voelde het ook echt afgesloten.
De cirkel was rond, zoals ja, je zei.
Maar op het moment, nou ja, je gaat gewoon zo'n zomerstop in zoals ieder ander jaar. Maar er komt een moment waarop al die teams weer beginnen met trainen en waarin jij dus niet verplicht bent om te trainen. Er zit wel een nazorgtraject in waarin je wel moet afbouwen. Want nou ja, je lichaam is gewend aan een bepaalde niveau van inspanning.
Ja, ik denk ook voor je hartspier of zo dat die
ja,
moet
zeker.
Wennen.
Al je organen zijn gewend aan elke dag uitgedaagd worden. Dus ik heb heel lang kickboksen gedaan om dat hoge niveau zeg maar vast te houden en dan langzaam afbouwen. Maar goed, het zit gewoon in je. Dus je bent nog steeds bezig met sporten. Maar dan komt er inderdaad een moment waarin je moet gaan nadenken van oké, hoe ga ik mijn normale leven inplannen? Ja, dat is wel lastig.
Ja, wat je al eerder zei van ja, je vond het draaien heel leuk. Ja. Ik heb gelezen, je wilde chefkok worden.
Ja.
Je wilde politieagenten worden.
Ja.
Je had heel veel dingen wat je leuk vond. Ja, hoe ben je daar aan begonnen?
Ja, ik heb er bewust voor gekozen om eigenlijk een heel rustig leven te leiden. Ik werkte 3 dagen werkte ik in de horeca, een Italiaans restaurant in Deventer, Trattoria Ciao. Heb ik met heel veel plezier gewerkt en voelde ook echt voor mij als thuiskomen. En zij zorgde eigenlijk heel globaal voor mijn vaste inkomen. En daarnaast had ik tijd en ruimte om samenwerkingen te doen, mijn boekingen te kunnen doen, maar ook bijvoorbeeld NOS Langs de Lijn. Vind ik heel leuk om te doen. En nou ja, die ruimte en mogelijkheden die had ik nu om dat allemaal te doen. Dus dat was eigenlijk het eerste moment dat ik echt voor mezelf koos. En een bepaalde verantwoordelijkheid richting een team achter me liet. En dat heeft best wel een tijdje geduurd. Want ik weet nog dat vriendinnen bijvoorbeeld aan mij vroegen van zullen we even lekker naar het terras? Dat ik dacht van oké, wat heb ik morgen? Die verantwoordelijkheid richting zo'n elftal of richting zo'n club.
En de routines en de gedachten die je gewoon altijd hebt als voetbalster. Ja, ik herken het. Dat je bent altijd maar bezig met oké, ik moet presteren. Ik moet op tijd slapen.
Precies.
Ik moet goed eten. Terras.
Om het beste uit jezelf te halen.
Ik moet morgen weer. En opeens heb je dat niet.
Nee.
Heb je daar zeg maar echt een switch in moeten maken?
Ja, dat heeft echt wel een bepaalde tijd. Ik denk echt wel 3 à 4 maanden heeft dat geduurd voordat ik die gedachtes en dat een bepaalde druk of zo, dat wat vervaagde en dat wegging. En daarnaast ben ik met mijn collega's, stond ik denk ik elke dag niet meer zelf te draaien, maar aan de andere kant van op de dansvloer. Dus
je hebt er even goed genoten daarna.
Ja, zeker. Het is gewoon, dat was altijd not done of zo tijdens je carrière. En ik hou best wel van een feestje.
Af en toe wel toch,
af en toe,
hè?
Tuurlijk. Dus ik heb het normale burgerleven heb ik daarna wel redelijk ontdekt en ingehaald.
Ja, je gaf net voordat de camera liep en de microfoons aanstonden, gaf je ook aan van Ik heb echt bewust ervoor gekozen om, nadat ik ben gestopt met voetbal, echt even een bepaalde rust te creëren in mijn leven.
Ja.
Niet gelijk en weer doorrammen in iets anders.
Nee.
Wat heeft dat voor jou, zeg maar? Wat was voor jou het moment dat je dacht van oké, ik wil eerst echt die rust creëren? Heb je daarover nagedacht? Of?
Ja, ik had heel snel toen ik besloot van oké, ik stop met voetballen. Wat wil ik nu? Inderdaad, chef-kok of bij de politie. Heb ik heel snel gesolliciteerd op de functie agent. Waarna 2 maanden of zo dat proces liep. En toen raakte ik een soort van in paniek. Dat ik dacht van ja, ik kies ervoor om uit het ene drukke leven te stappen. En dan stap ik vervolgens in het volgende drukke leven. Dus toen heb ik ze ook opgebeld en gezegd van, mijn situatie uitgelegd en dat het op dit moment niet het juiste moment voelde. Dus dat begrepen ze en dat is eigenlijk een beetje naar de achtergrond vervaagd. En uiteindelijk gekeken naar, ik moet eerst iets verwerken voordat ik in iets nieuws kan stappen. Nou, dus daar heb ik echt bewust voor gekozen om, wat ik aangaf, zo laag mogelijk een normaal leven te leiden. En dingen te doen die ik leuk vond. Maar ik denk, als ik kijk naar wat ik dan voornamelijk heb gedaan, dat is gewoon echt heel simpel tijd met mijn familie besteden. Want ja, ik kon ineens overal bij zijn. En alle uitnodigingen die ik kreeg, ik hoefde niet meer naar een bepaald schema te kijken om, om te kijken of ik wel kan of het wel mocht. Dus dat voelde op een gegeven moment wel heel prettig.
Ja, dat kan ik begrijpen. En hoe heb je dat gedaan met je voeding? Want je zit natuurlijk eigenlijk ook altijd vast aan een bepaalde eetpatronen.
Ja.
Of dan heb je eigenlijk ook gewoon voor jezelf routines. Wat Zeker. Je doet als sporter. Heb je daarin veel veranderd of doe je eigenlijk nog steeds wel hetzelfde?
Nee, er is wel wat in veranderd in de zin van, kijk, ik was altijd al een hele slechte ontbijter. Dus als ik moest voetballen, dan had ik altijd Herbalife shakes. En die waren echt heel lekker hoor. Die neem ik nu nog steeds. Alleen die neem ik nu niet meer om 8 uur, maar die neem ik nu om 11 uur. Ja. Dus daarin,
moet je dan niet even gaan ontbijten nu?
Ja. Nee, dus ja, uiteindelijk moet je daar wel weer een soort routine in vinden. En eerder ging je ook heel bewust van oké, 's avonds moet ik nog een kwarkje omdat ik heb gesport en morgen moet ik weer. Dat hoeft nu niet. Dat is niemand die tegen mij zegt van ja, je moet morgen om 9 uur gaan hardlopen of zo. Dus dus dat is wel wennen geweest, maar uiteindelijk prima.
Mooi. Dan gaan we naar het volgende nieuwe rubriekje, het item van, waarbij de gast een persoonlijk voorwerp meeneemt en daar een speciale herinnering of betekenis heeft en daarover vertelt. Dus Danique, jij gaf aan dat deze foto voor jou heel veel betekent.
Zeker, ja.
Kan je er wat over vertellen?
Zeker. Dit is denk ik, dit is sowieso de reden dat ik terug ben gekomen naar Nederland. Dat is mijn neefje en mijn nichtje. En deze foto is gemaakt net na mijn carrière. En dat is...
Echt een mooie foto. Zeg.
Ja.
Hoe heten ze?
Loa en Sef. Sef is 3, Loa is nu 5. Dus ik heb hier elke ochtend... hun school is dichtbij, dus ik heb elke ochtend balkondienst. Mag ik even naast ze zwaaien. En uiteindelijk de tijd die ik nu met hun doorbreng en de band die ik nu met hun heb... Dat is wel heel bijzonder. En ik weet niet of ik die band zou hebben gehad met ze als ik nog op hoog niveau zou voetballen. Ja.
Ja, omdat je nu ook echt tijd met ze kan doorbrengen en echt die band kan opbouwen.
Ja, ze kunnen nu bij me logeren.
Doen ze dat ook?
Ja, zeker. Ik haal ze op van school en mijn ouders passen 1 dag in de week op. En dan wordt er eigenlijk wel van mij verwacht dat ik dat ik ze ophaal van school. Wat ik zeg, dat had gewoon niet gekund op het moment dat ik nog voetbalde. Dus dit is in mijn leven. Door hun ben ik eigenlijk gestopt met voetballen om dus meer tijd met ze door te kunnen brengen. Maar uiteindelijk heeft het me ook heel veel nieuwe dingen gebracht en kijk ik echt vol vertrouwen naar de toekomst.
Ja, supermooi. En ook vooral ook omdat je zei van toen ik in Engeland zat en ik hoorde dat ik een neefje en nichtje, zo was het toch?
Ja, zeker.
Dat je zei van ja, wil ik dit nog wel? Of ik wil niet via FaceTime een band met ze opbouwen. Dat dan nu daadwerkelijk dat je gestopt bent en zo'n mooie band hebt. Dat is denk ik wel ook weer een bevestiging van.
Zeker. Ja.
Ik heb wel de juiste keuze gemaakt.
Ja, dat weet je uiteindelijk altijd pas achteraf natuurlijk. Maar toen mijn nichtje geboren was, weet ik nog dat ik net voor de wedstrijd even snel op mijn telefoon keek. En dat mag natuurlijk niet, maar dat deed ik wel. Toen zag ik dus een foto van mijn zus van hier is je nichtje Loa. Oh. Ja, en dat was wel het moment dat ik dacht van ja, ja, je krijgt het toch te horen via een appje, want ja, je hebt een wedstrijd. En nou ja, gelukkig bij de geboorte van mijn neefje, dat was 2 jaar later, toen was ik in Nederland en kon ik lekker na de wedstrijd direct naar huis. En nou ja, kon ik er bijna bij zijn. Dus,
dat, nou, lekker van genieten nog.
Ja, absoluut, absoluut.
Nou, de afsluitende rubriek, de toekomst. Hoe zie jij je toekomst voor je?
Ja, vol nieuwe uitdagingen. En ja, ik kijk eigenlijk heel positief naartoe. Ik heb een hoop dingen die ik nog zou willen doen. Die me nog aanspreken. En ja, daar kijk ik wel vol positiviteit naartoe.
Zou je ooit overwegen om weer terug te keren in de voetballerij? Als trainster of iets anders?
Weet ik niet. Op zich, NOS langs de lijn vind ik heel leuk om te doen. En het analyseren bijvoorbeeld, dat vind ik wel leuk. Maar op het moment om weer echt terug te gaan in die voetballerij, zit je toch weer vast aan zo'n schema van welke dagen je wel op de club moet zijn, welke dagen niet. En ik vind eigenlijk die vrijheid die ik nu heb, vind ik eigenlijk wel lekker. Dus ik weet het niet, ik weet het niet. Zeg nooit nooit.
Heb je nog bepaalde dromen?
Nou, op zich natuurlijk gewoon veel tijd met mijn familie en vrienden doorbrengen. Maar ik, ja, gewoon geniet van het leven. Want voor je het weet, iets heel kleins kan leiden tot iets heel groots. En ja, gezondheid is het allerbelangrijkste. Dus ik geniet elke dag. En ik doe elke dag iets wat ik leuk vind. En waar ik de volle 100% achter sta. Dus ja, dat zou ik eigenlijk mee willen geven.
Nou, supermooi. Ik wil je bedanken voor je mooie, ja, mooie verhaal.
Dankjewel.
En ja, ik wil heel veel succes wensen met alles wat je gaat doen in de toekomst. En ik ben heel benieuwd wat er nog allemaal op je pad gaat komen.
Ja.
Als je een keer nog een leuk feestje hebt,
laat ik je.
Ik ga graag nog een keer mee.
Ja, dat is goed. Dat is
en
goed.
Het lijkt me ook vooral heel leuk als we nog een keer samen bij de NOS kunnen presenteren.
Ja.
Dat is ook wel heel gezellig.
Ja,
hè?
Dat was echt heel leuk. Ja.
Nee, maar dat vind ik dus altijd zo grappig. Van, je kent elkaar van op de velden.
Ja.
En dan denk je, ja, we kennen elkaar. Maar je kent elkaar eigenlijk
precies.
Helemaal niet.
Nee, je
en,
kent elkaar niet.
En toen kwamen we natuurlijk bij de NOS aan in die visagie. En dan vind ik gewoon leuk als je dan een bepaalde klik hebt.
Ja.
En dus superleuk dat je vandaag gast wilde zijn.
Tuurlijk.
Ondanks de afmeldingen. Toch
geen probleem.
Toch
geen
probleem. Hier te gast te hebben. Dus ja, heel erg bedankt nogmaals.
Graag gedaan.
En voor de luisteraars ook bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. De nieuwe rubriekjes. Laat vooral even weten hoe jullie het vonden. En ja, wij kijken alweer uit naar de volgende gast. Weer een hele leuke gast moet ik zeggen. Dus ik zie jullie snel. Ciao.